Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Initiating system 1. System 1 loaded.
Ben je nou zo dom? Of is het niet?
Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is? Of ben jij zo dom?
Nu ben ik weer de arrogante klootzak. De autoritaire klootzak. Ja goed, als je het niet begrijpt. Sorry. Homa, ik heb het goed verwoord. Je mag het omschrijven. Je mag nog je commentaar erop geven. Maar dat zijn allemaal domme vragen.
Hey, hallo en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Voetbalpodcast. Mijn naam is Jimmy Driessen en natuurlijk zit ik hier met Sam Planting.
Hi Jimmy.
Hey Sam, wat moet je lachen jongen.
Omdat jij altijd, jij trekt altijd zo'n lief gezicht als je die lead inspreekt.
Ja, goed hè.
Ja, dat je altijd, dat je lacht de mensen, ze zouden dat niet denken. Bij altijd, hoe jij altijd, snap je, verhoudt en hoe je altijd grapjes maakt. Maar je eigenlijk zo'n lieve jongen bent. Want je altijd meteen zo'n lief glimlachen. Hé, hey, hallo.
Nou gaat helemaal online identiteit gaat er gewoon helemaal aan, ja, door jou in 3 seconden.
Ja, alle mensen die altijd een wijsneus vinden, wat dan ook. Of gemeen.
Ben ik ook.
Gemeen
ben ik
ook. Toverwoord natuurlijk deze week.
Verder nog meer te op de hemel of te bashen?
Nee. Laten we het hebben over voetbal, Jim.
Ja, daarvoor zijn we hier uiteindelijk toch.
We hebben, terwijl het seizoen 2020-21 al begonnen is. Heel, zelfs in serieuze competities.
Heel raar. Ja, Champions League voorrondes waren alweer begonnen.
Werd het andere seizoen afgerond met de Champions League finale.
Ja.
Interessante wedstrijd.
Ja.
Bayern PSG.
Zeker. En uiteindelijk beslist op 1 tactische omwisseling tussen 2 vleugelspelers lijkt het wel.
Ja, maar dat is, het grappige is dat Bayern München tot aan dit duel in de Champions League in 10 potjes 42 goals had gemaakt.
Ja.
Nou, waaronder een zekere 8-2 tegen Barcelona.
En nog veel meer kansen gecreëerd.
Ja, van, ik bedoel, het was tot nu toe echt dat ze echt over tegenstanders heen walsten.
Ja, dat was hier dus niet het geval.
Nee, want ik denk, als je gewoon over de hele beschouwt, dat Paris Saint-Germain de betere ploeg was deze wedstrijd. Of in elk geval de ploeg was met ik denk dat het heel close was.
Ik denk dat uiteindelijk Paris Saint-Germain iets minder weggegeven heeft en iets meer gecreëerd heeft. En ook qua veldspel het redelijk kon stoppen.
Ja, want Bayern had wel de bal in dit duel.
Ja.
Maar ik bedoel, er waren 4 goede kansen voor Paris Saint-Germain in de eerste helft.
Ja.
En ook, het waren ook nog eens de mensen die je wil dat die kansen krijgen, namelijk Mbappé, en Neymar, Di Maria en nog een keer Mbappé.
Ja.
En ja, interessant, want het was eigenlijk gewoon wat je ook op papier een beetje kon uittekenen. Dat Bayern speelde met Kimmich en Davies als backs, dus de 2 meest aanvallende backs. Want het is gewoon Thiago op het middenveld. Ja. Misschien wel zijn laatste wedstrijd voor Bayern, waar die karakteristiek ook weer heerste.
Ja, nee, zeker. Die trok de wedstrijd naar zich toe.
Ja, maar die ook gewoon een soort van nog steeds de sierlijkheid van een straat. Van het is, die jongen is zo fascinerend om naar te kijken. Hè? Zelfs in de Champions League finale.
Hij tart eigenlijk met alle lotten tegenwoordig dat je steeds fysieker moet zijn.
Ja, en dat hij het balletje buitenkant voeten heet het aanneemt. Gewoon dat hij compleet onder druk wordt gezet en dat hij dan even een overstapje doet bij een bal.
In de jaren 90 was hij wereldvoetbal van het jaar geworden, mits hij fit was gebleven.
Ik denk in een tijdperk waarin er geen Messi is, was geweest, en inderdaad waarin we techniek nog iets meer op waarde schatten, denk ik dat hij een grotere status zou hebben dan nu. Want dat is wel zo, als hij meedoet, we hadden het hier in de voorbeschouwing over. Van als Thiago meedoet in een wedstrijd, trekt hij het duel naar zich toe.
Ja.
Maar er zijn ook argumenten te maken, bijvoorbeeld wanneer, over de momenten dat de tegenstander de bal heeft, van dat je zegt van nee,
Je moet Thiago niet achter een man aan laten lopen.
Nee, en bijvoorbeeld Bayern heeft die eerste maanden dat ze zo succesvol waren onder Flick, dus eigenlijk pre-corona, hebben ze met Kimmich en Goretzka op het middenveld.
Ja, Thiago was wel lang geblesseerd geweest ook,
ja,
natuurlijk.
Ja, maar het leek er echt op dat het soort van geheel Duitse middenveld is. Dus Kimmich, Goretzka en dan Müller ervoor, dat eigenlijk ja, de remedie was.
En dan Pavard op de rechtsback.
Maar ja, uiteindelijk toch, dus Flick heeft gewoon uiteindelijk zijn 11 beste spelers op het veld gezet.
Ja, wel vond je het een verrassing dat Coman mocht starten?
Ja, want wij zeiden eigenlijk van wie de minste man op het veld bij beide partijen was. En we kwamen bij Bayern, waar het wel over is dat het Perisic was. Die heel nuttig was in de wedstrijden hiervoor.
Ja.
En dat Flick toch een beetje de klassieke. Ja, dat zie je ook in andere sporten. Maar dat Flick de trainer toch op een revenge game gokte van Coman.
Ja,
tegen
zijn oude club. Want Coman komt oorspronkelijk van Paris Saint-Germain af.
Ja.
Is toen naar Juventus gegaan en naar Bayern München.
Een van de vele
jeugdproducten bij PSG die
ja, verstotelingen van uit die geweldige jeugdopleiding daar.
Maar ja, dat is de keerzijde. Als een club opgekocht wordt en ineens heel snel groot wordt, gaat groeien. En dan kijken ze niet meer naar de jeugd. Dan kijken ze gewoon wie kunnen we kopen.
Ja, het grappige is, ik denk dus dat Perisic, die een beetje de waterdrager was bij de startende elf van Bayern in die eerdere wedstrijden in het Champions League toernooi.
Die Davies vooral goed liet renderen.
Ja,
dat zag je nou trouwens ook wel. Davies was een stuk minder gevaarlijk.
Ja, maar ik denk dat de afweging gewoon was dat Coman, die toch een individualist is. En die gewoon, snap je, als hij fit is, extreem snel is. En natuurlijk echt een 1-op-1 actie heeft. Wat hij ook in deze finale een paar keer liet zien. Dat ik denk dat de afweging gewoon was van, oké, dat Flick Kerer, de rechtsback van Paris Saint-Germain, toch inschatten als van, nou, dat is niet het aanvallende gevaar.
Ja, en verdedigend ook kwetsbaar.
Ja, ik vond hem deze Champions League run goed. Ik vond hem eigenlijk een goede wedstrijd spelen.
Nee, maar als je dan toch mag kiezen, dan target je wel de backs bij.
Zeker, zeker.
Bij Paris Saint-Germain.
Ja, en dat, maar dat waar je kijkt bij die andere flank, die Spanjaard Bernat, dat is een heel aanvallend type.
Ja.
En ik denk dus dat toch, ja, dat Flick nam eigenlijk dus, dit was zijn meest aanvallende basiself die je kan opstellen. En Bayern had ook wel de bal. Maar ja, het was heel simpel. Dat eigenlijk gewoon het spelletje wat je vooraf had kunnen uittekenen. Heel vaak gebeurt dat ook niet hoor. Dat een wedstrijd toch weer anders loopt dan je.
Nee, kan door een vroeg doelpunt kan dat al heel anders lopen inderdaad.
Zeker, zeker, zeker. Maar het was toch van, Bayern kreeg het merendeel van de bal. Zette ook extreem hoog druk op de opbouw van Paris Saint-Germain.
Ja.
En dat, ja, die paar keren dat Paris Saint-Germain er wel doorheen kwam, was dat meteen heel gevaarlijk.
Ja, maar dat is juist, dat was ook het doel van Paris Saint-Germain. Lekker uitzakken inderdaad. Laat Bayern maar hoog komen. Bij balverlies schoppen wij hem naar die drie daarvoor.
Ja.
Want met Paredes had je in ieder geval, en later Verratti, heb je wel de spelers die bal kunnen geven.
Ja, Paredes is er ook eentje voor de wijnproevers. Hij had weer een paar paasjes deze finale. Dat je denkt van, jezus. Maar ja, het plan bij Paris Saint-Germain werkte op zich. Het was dus, de voorhoede was wederom Neymar als valse spits. Mbappé als linksbuiten.
Linksbuiten, ja.
En Di Maria als rechtsbuiten. En het grappige was dus dat, ondanks dat Paris Saint-Germain redelijk, ze zetten wel druk, maar dat ze ook redelijk, ze hadden een redelijk waterdicht plan proberen te metselen.
Ja.
Maar het grappige was dus dat Di Maria niet de hele tijd mee hoefde op Davies. Dat Di Maria bleef best wel vaak voorin hangen. Beetje zoals Mbappé en Neymar dat eigenlijk vaker doen. En dat je eigenlijk zag dat, ja, Davies kwam wel een paar keer, had een open flank.
Maar Paris Saint-Germain wilde juist gebruik maken van die ruimtes die erachter zouden komen.
Exact. En het grappige was dus toch dat, ja, vooral op de andere flank, dus tussen Boateng en Kimmich.
Ja, later Süle.
En later Süle. Dat Mbappé natuurlijk, ja, als hij op snelheid komt, is dat, er zijn weinig dingen in de voetbalwereld mooier om te kijken dan dat. En ik dacht eigenlijk bij die eerste kans van Mbappé, die toen geweldig uitkomen van de, in mijn ogen, man of the match, Neuer.
Ja, nee, zeker.
Ik dacht eigenlijk van, oh jezus. Ik dacht heel veel van, oh, dit is de toon van deze wedstrijd nu. Dat Mbappé,
ja, als van, hij, je komt er nog één keer mee weg.
Ja,
tweede keer hangt hij.
Van als hij dit kanaal, zeg maar dit kanaal tussen haakjes, tussen Kimmich en Boateng vaker krijgt. En dat kreeg hij nog een paar keer.
Ja.
Dan is het gedaan. Maar ja, buiten een wederom, ja, gewoon weer vintage Neuer gerekend. En je had natuurlijk wel bij rust, had ik wel zoiets van, oef. Want vooral die tweede kans van Mbappé net voor rust.
Ja, die moeten zitten uiteindelijk.
Ja, in 5 minuten tijd gaf Ander Herrera 2 heel slimme terugkaatsballetjes.
Die heeft zich ook trouwens prima in de ploeg gespeeld, Herrera.
Ja, 1 keer op Di Maria die overschoot en daarna op Mbappé die een beetje een rollertje produceerde. Ik dacht daarna wel van, ik denk niet dat je nog een helft Bayern zo zwak krijgt.
Nee, zeker niet. Want hoe lang kan Herrera het ook nog volhouden? Want die moest meters maken. Want ja, die moest ook heel vaak Davies, moest je terugzakken om Davies op te vangen.
Ja, en ik denk dat Tuchel die in wezen bij aanvang, ik denk, toch het effectievere wedstrijdplan had gekozen van, oké, we spelen op de counter, maar wel, we houden er 3 voor in. We gaan gewoon heel doelbewust gewoon zoeken op voor die lange paas richting tussen back en centrale verdediger. Dat hij in de tweede helft, ja, hij maakte een heel kleine aanpassing. En Pieter Zwart heeft bij VI had er ook alweer een goede analyse over geschreven. Maar ik had hem ook in mijn notitie staan van, het is een afweging die ik ook denk ik had gemaakt. Want wat Parijs deed op de lange bal spelen met die snelle uitbraken, dat is vermoeiend. Zeker voor die 3 middenvelders die dus...
Je zag Herrera al met de tong op zijn schoenen lopen.
Ja. Want zeker het vraagstuk Davies. Dus elke keer als hij mee opkwam op de linkerflank bij Bayern, van hoe vang je dat op? Nou, dat Tuchel toch in de tweede helft dacht van, nou, ik doe het iets voorzichtiger. Nou, hij liet de buitenspelers wat meer terug inzakken.
Ja.
En daarbij had hij bedacht van, nou, dan gaat Di Maria op links en Mbappé meer op rechts. En ja, eigenlijk... Bayern kreeg opeens wat grip op de wedstrijd. En
die ene keer dat Kimmich wel goed opkwam.
Ja, en het leuke was dus dat Bayern had dus ook het enigszins aangepast in de tweede helft. Want dus zeker omdat die centrale middenvelders enorme afstanden moesten belopen, had Flick denk ik in de rust bedacht van, nou, we gaan wat vaker ook de back aan de binnenkant mee op laten komen. En nou, Thiago vindt hem met, ik denk, de mooiste paas van de wedstrijd. En Kimmich, die eigenlijk dus, ja, aan de binnenkant vrij kwam. Een soort van een halve middenveldspositie. Ja, hoog voorzetten.
En van de man waarvan je het minst snel de kopdoelpunt verwacht, denk ik.
Ja, maar het was een perfecte bal van Kimmich.
En ja,
het grappige was, daarna werd het een rare, slordig wedstrijd. En ook iets van de grote commentator, die zei ook van, ja, de voetbalwet is natuurlijk dat die ene kans er nog komt. Die kwam er deels nog wel in de slotfase, maar ja, niet echt maar uitgespeeld.
Ik vond het niet echt een stormslotfase van Paris Saint-Germain.
Nee.
Ze leken zo erg vermoeid alweer.
Nee, en je zag natuurlijk dat Bayern, die ja, toch wel een kleine revolutie binnen de selectie hebben gehad. Maar eigenlijk een paar van de jongens die werden geslachtofferd. Deels door blessures, maar ook deels door gewoon, ja, de keuze van Flick. Dat Bayern heeft natuurlijk wel een paar redelijke opties op de bank die ze er nog in brachten. Met Coutinho, Tolisso. Ja. Het was...
Maar toch, had jij Koeman eruit gehaald?
Ja, van op is op, toch? Ja. Dat, wat ik wel heel grappig vind, is dat het... Nou, laten we zeggen dat vandaag... Morgen speelt AZ, Champions League voorronde. Terwijl we nemen het op een dinsdag.
Het is vandaag dinsdag 25e.
Terwijl het nieuwe seizoen dus eigenlijk morgen voor Nederlandse clubs echt begint, hebben we de eerste coronamiskoop al te pakken. Want als je er even over nadenkt, Paris Saint-Germain in de halve finale van de Champions League en de finale van de Champions League.
De spits die verdwenen is, denk
hebben,
ik.
Hebben al een 2020-2021 aankoop van 70 miljoen rondlopen, die zijn plek kwijt is, Icardi. Die hebben ze dit seizoen, die hebben ze post-corona,
ja, maar,
voor 70 miljoen.
Maar toen ze hem laatst ook tegen wie stelden ze hem ook alweer op?
Atalanta.
Ja. Nou ja, heb jij hem gezien?
Nou, nee. Maar nu kon je hem al helemaal niet zien. Want hij speelde niet mee.
Nee, maar ja, hij kan dan ook niet je team tot last zijn.
Nee, maar het slotoffensief was weer voor Choupo-Moting.
Ja, natuurlijk, dat was de held.
Maar ja, dit vind ik nogal wat. En ik denk dat nu deze finale is gespeeld. Ik denk wel dat de beste ploeg in Europa de Champions League dit jaar heeft gewonnen. Dat is 2 jaar op rij dat gebeurt. Ja. Want Liverpool was vorig jaar denk ik ook wel... Ik denk dat we het erover eens zijn dat Liverpool de sterkste ploeg was.
In ieder geval de minste zwakheden.
Ja, en ik denk dat Liverpool nog steeds heel goed is. Maar Bayern is gewoon over de hele beschouwd voor dit seizoen. Met die rare pandemiebreker in, begrepen. Ik denk de beste ploeg. Dus ja, in dat opzicht wel de terechte winnaar. Maar als ik nu met jou een beetje uitzoom, Jim. Van wat zijn de lessen? Zijn er lessen die we aan dit Champions League toernooi kunnen ontlenen? Bijvoorbeeld, ja, maar heb je zoiets van... Bijvoorbeeld, wil jij de single knockout? Wil jij die houden?
Nou, commercieel gaat het natuurlijk nooit gebeuren. En voor de supporters is het ook niet leuk.
Denk je niet dat... Stel nou dat je... Want iemand opperde dat op Twitter. Stel nou dat je single knockout wel houdt, maar je doet dubbele poolfase weer.
Jawel, maar toch die resetters die een team kan krijgen aan kaartverkoop en zo. Van een thuiswedstrijd in de halve finale, in een kwartfinale. Ja, dat zullen clubs toch niet willen. Maar aan de ene kant, ik vind het wel fijn. Want ik heb wel echt het gevoel dat ik echt bij neutrale ploegen echt naar een knock-out fase zit te kijken. Vergelijkbaar met WK. En is het op de lange termijn ook niet gewoon beter voor de spelers? Het scheelt wel weer een paar, als je de finale had, een paar topwedstrijden.
Nee, maar daarom. En kijk, het levert spectaculaire voetbal op. Omdat namelijk, ja, je verhoogt de inzet.
Ja en nee, want kijk maar eens naar de vorige halve finales die wel over twee wedstrijden gingen bij de Champions League.
Ja, maar daar heb je minder verrassingen. Dat bijvoorbeeld, kijk, Lyon had over twee wedstrijden niet Manchester City kunnen uitschakelen. Dat, laten we eerlijk zijn.
Nee.
Dat gebeurt nu wel.
Zou Ajax vorig jaar, zeg maar, niet afgelopen seizoen, maar het seizoen daarvoor. Die waren bijvoorbeeld dan tegen Juventus wel uitgeschakeld. Als het over één wedstrijd ging bijvoorbeeld.
Nee, dat is op zich wel waar.
Of tegen Real. Welke verloren ze nou? Ik weet het gewoon niet eens meer.
Ze verloren
van Real.
Real Madrid.
Ja. Dan waren ze eruit geweest.
Maar denk je niet... Kijk, natuurlijk is dubbele knock-out eerlijker. Maar daarbij wel de asterisk dat we die debiele uitgoalregel hebben. Nee,
inderdaad. Die moeten ze afschaffen.
Maar ja, ik bedoel, luister, de randvoorwaarden voor dit toernooi waren kutter dan kut.
Ja.
Toch? Van de ene competitie was vol bezig, de andere niet. Bepaalde spelers hebben doodsangsten moeten uitstaan als je, snap je, een ziek of oud iemand in je naaste omgeving hebt.
Ja.
Denk aan bijvoorbeeld de situatie bij de selectie van Paris Saint-Germain, dat er twee spelers niet meer mee willen doen, omdat die per 1 september niet meer bij de club spelen.
Ja, heel... Het voetbaljaar is
de randvoorwaarden waren allemaal kut. En het voetbal was ronduit spectaculair.
Ja, en ik weet nog steeds niet komt of dat ook in onze perceptie is vanwege het feit dat we heel lang geen voetbal meer hebben gezien. En daardoor weer makkelijker geprikkeld worden van hey, het is goed, het is leuk. Want was het ook echt veel leuker dan het jaar daarvoor?
Ja, in mijn ogen wel, ja. Want ik vind er zitten meer memorabele wedstrijden en momenten bij. Terwijl het grappige is, we hebben nog... Kijk, Atalanta Paris Saint-Germain was een echte thriller.
Ja.
We hebben nog eens echte... Snap je van, we hebben geen bizarre situaties in slotfases of zo heel veel gezien. In de zeg maar, pandemie-cup. Van
nee, maar ook geen... behalve Paris Saint-Germain ook geen grote comebacks, toch?
Nee, dat is wel waar.
Ik bedoel, dat had je vorig jaar in de halve finale met Barcelona en Liverpool en Ajax en Tottenham wel.
Nee, we leven in de laatste 5 jaar in de Champions League natuurlijk in de grote comeback. Of dat nou de remontada is, Ajax bij Real, Barcelona die 2 keer, of nee wacht even, die 3 keer imploderen. Tegen Roma, tegen Liverpool. Nee, 2 keer.
2 keer, ja.
Nee, dat is natuurlijk ook spectaculair. Maar ja, ik bedoel, er zijn argumenten te maken voor allebei, maar jij maakt het hardste argument natuurlijk dat... Qua revenue is het natuurlijk... Ja. Verminderen van de absolute top. Het strijden is natuurlijk niet in de agenda van de meeste... van de partijen die geld aan moeten verdienen.
Want waarom is de Champions League ooit uitbereid... met ploegen die geen kampioen zijn geworden?
Ja.
Meer wedstrijden, meer topwedstrijden. Meer geld voor de UEFA.
Ja.
Meer geld voor de clubs.
Wat heel grappig is, is dat... Ik heb een andere voorspelling voor de Champions League finale. Want wat je natuurlijk wel ziet, is dat...
Best of 5.
Nee, maar dat je bijvoorbeeld... Nog eens over het toernooi de Champions League. Maar bijvoorbeeld Liverpool won vorig jaar. Stond het jaar ervoor in de finale. Wint natuurlijk de Premier League nu. En Liverpool heeft natuurlijk wel met dat beleid... van dat zij heel erg van... dat zij wat wetenschappelijker aanpak zijn gaan gebruiken. Dat zij toch wel de nerdiness van het voetbal zijn gaan omarmen... om een kennisvoorsprong te krijgen. Ik denk dat sinds het succes van Klopp en Liverpool... dat het om zelfs voor de meest traditionele clubs... Echt misschien alleen Barcelona daar gelaten. Want iedereen moet mee in die revolutie. Want je kan nu niet meer...
Je ziet het al aan hoe erg de Duitse trainers in trek zijn.
Exact. Maar gewoon, je ziet het aan zoveel dingen van dat natuurlijk... qua analyses en ook qua dat je spelers toch wel anders gaat scouten. Dat je meer gebruik maakt van data. Ook zeker bij het verbeteren van spelers intern. Dat die revolutie is al gestreden. Ik denk dat Bayern er nog 2 heeft. En die zijn eigenlijk allebei zijn auto's weg naar Rome.
Ik denk dat ze in ieder geval een heel goede fitnesscoach hebben.
Dat is natuurlijk onvoorstelbaar, hè?
Holy fuck.
Dat is wat de foto circuleerde van Goretzka met de Champions League zonder shirt.
Ja.
En We hebben het al eerder dit seizoen met Lewandowski gezien. Coutinho is in een half jaar Bayern ook een keer 2 gegaan in de breedte.
Süle wil ik ook niet 's nachts tegenkomen.
Nee, en het is natuurlijk qua fysiek. We zagen het vroeger wel eens op. Ik schrok in mijn jeugd, als tiener, begin 20, schrok ik wel eens op WK's. Dat je bijvoorbeeld dan als Nederland tegen Argentinië of zo moest. Dat je opeens zag van, met allemaal gasten die al 10 jaar niet topcompetitie spelen. Dat je opeens zag, godverdomme, die nekken allemaal. Maar bij Bayern München is dat next level. Van, ja. Dit zijn gewoon bijna
FC Portier.
Ja, maar we zien merk voetballichamen nu bijna.
Ja, en zonder dat ze er echt qua voetballend vermogen erop achteruit gaan.
Ja.
En dat vind ik knap.
Het is natuurlijk, ja, dat Bayern, die speelstijl met Flick, dat druk zetten, dat is natuurlijk marathonwerk, ja. Of triathlonwerk. Dus ja, er is natuurlijk wel een reden. Dus het zal natuurlijk, er zal naar buiten komen wat het fitnessprogramma is. Nou ja, dat is bij Liverpool natuurlijk ook al state of the art. Dus dat, ik denk dat dat een invloed is. En ik denk dat dan ook redelijk, want dit was zeg maar nieuw nieuws 10 jaar geleden, toen ook het boek Soccernomics verscheen. Is dat,
zo'n Nederlands versie, dure spitsen scoren niet.
Ja, 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 echt trouwens.
Voor de mensen die het niet kennen.
Een bindende leestip. Echt waar, echt topboek.
Waarom je nooit Brazilianen moet kopen bijvoorbeeld.
Ah, maar echt, het is echt een geweldig voetbalboek.
Ja, Soccernomics.
Dat daar bijvoorbeeld, dat die, een van de theorieën daarin is dat, dat we compleet verkeerd kijken naar transfersommen. Dat het als topclub, dat je veel meer gebruik moet maken van die Bosman-regel. Van dat spelers hun contracten eindigen. En dat je veel beter als club als topclub een groot salaris kan aanbieden aan een transfervrije speler waar je vertrouwen in hebt, dan dat je ook nog eens een enorme transfersom ervoor betaalt. En niemand in Duitsland of daarbuiten, bijvoorbeeld in Nederland heeft Bayern ook die slechte naam daardoor. Niemand in Duitsland vindt het heel leuk hoe Bayern de afgelopen jaren aan Lewandowski, Hummels, Götze, noem ze allemaal maar op is gekomen. Goretzka. Maar ja, Manuel Neuer, die daar al een decennium speelt, speler met de grootste transfersom op het veld.
Ja, en als een keeper, ja, laat ik zo zeggen, Neuer was wel gewoon een dure transfer natuurlijk.
Ja, en ook, kijk, maar het is niet zo dat Bayern altijd alleen maar koopjes heeft. Ze hebben een verdediger van 80 miljoen op de bank zitten.
Ja, en
Tolisso, die zeg maar altijd nu als minutenvuller wordt gebruikt op het laatst, hebben ze ook een slordige 45 voor betaald. Ja. Maar het valt
de
natuurlijk
basis
wel,
is relatief goedkoop voor een topclub.
Ja, ja, dat je keeper, die er al 10 jaar keept, dat nog steeds je duurste aankoop is van de startende elf.
Want normaliter is je keeper juist een van je goedkoopste aankopen.
Ja,
want iedereen bezuinigt op een keeper, behalve Chelsea.
En hoeveel sterren heeft dit Bayern? Ik denk dat bij de startende elf die er speelden, dat er, ik denk, 10 kwalificeren. Ik denk dat alleen Coman nog niet een en misschien Boateng niet meer, maar ik denk dat alle andere veldspelers bij Bayern kwalificeren als ster, toch?
Ja, van dat, ja, in ieder geval wel als voetballende ster.
Ja, en dat is natuurlijk wel, ja, dat is wel vrij sick dat daar totaal, als je kijkt naar wat Barcelona uitgeeft om weer de top te bestormen, terwijl zij hebben al Messi. Als je kijkt naar hoe Real Madrid zich nu klaarmaakt voor een toekomst met die Brazilianen, van wat voor bedragen daarmee gemoeid zijn.
Maar Bayern hoeft helemaal geen enkele Duitser te overtuigen om bij ze te komen voetballen.
Nee. En ik denk ook wel daarbuiten niet.
Weet je wat het is? Iedereen haat Bayern, maar ze willen er allemaal voor spelen.
Ja. Ja, het is natuurlijk wel zo. Zij hebben echt de waarde. En kijk, want het is niet zo dat Bayern dit allemaal doet met een heel ander budget. Bayern heeft een enorm budget. En Bayern heeft volgens mij na Parijs het grootste salarishuis in het Europese voetbal nog steeds. Want het is in elk geval, Bayern staat er onbekend in het internationale topvoetbal, zelfs ten opzichte van de Premier League, top te betalen.
Ja.
Maar alsnog, ze hebben dus wel weer een route gevonden. En ik denk dat wel, ik denk ook wel beïnvloed door de corona. Terwijl we zien alweer, in Frankrijk en Italië zien we alweer heel veel op een wat kleiner niveau de transfers ons om de oren vliegen.
Ja, het gaat gewoon, we hebben het vorige keer toch al aangegeven. We dachten dat de markt zou instorten, maar
nee, maar alsnog, ik denk dat er wel natuurlijk weer lessen worden getrokken. Jim, zijn er lessen die we kunnen trekken uit de Europa League finale, die we ook nog hebben gehad, hè? Vrijdagavond, Sevilla-Inter.
Zorg dat Luc de Jong niet kan koppen.
Holy shit. Wel, kijk, het is wel zo, zolang hij nu op zijn benen kan staan, moet hij altijd bij Oranje zitten, al is het als wisselspeler.
Nou, is hij de ultieme pinch-hitter?
Ja. Ik denk het wel.
Ja, want hij zet ook nog eens verdedigend heel veel werk. Zet hij ook nog eens weg.
Ja, maar wat een kopper, man.
Ja.
Holy shit.
En dan wordt er eerst nog gezegd dat hij de bal af wilde geven. Nee, dit waren gewoon twee doelbewuste goals dit.
Ja, grappige finale. Want ik denk eigenlijk dat we qua aanvallend voetbal veel meer bediend werden in de 1-0 van tussen Bayern en Parijs dan in deze 3-2.
Ja, maar dit was een knotsgekke wedstrijd. Er gebeurde van alles. Het was niet goed, maar er gebeurde van alles.
Er gebeurde van alles, maar het was niet per se een wedstrijd waar heel erg uitgespeeld voetbal deed het tot kansen leiden of wat dan ook, toch?
Nee, zeker niet.
En ja, de voetbalpodcast vloek was er weer, hè? We hebben een verdediger gehyped, Diego Carlos. Nou, ja,
aan de ene kant, hij gaf natuurlijk wel zo vaak een penalty weg.
Ja, het is een harde verdediger.
Maar dit, en lomp af en toe.
Ja, maar dit was inderdaad ook wel, hier mocht er ook niet geklaagd worden dat de kleurkaart geel was.
Ja, en zo zie je maar weer, 1 beslissing van de scheids of een VAR kan gewoon het hele verloop van het spel aanpassen. Want wat als Diego Carlos er wel was, afgestuurd?
Toch denk ik, ook deze wedstrijd weer, dat ik denk dat we op dit veld met De Vrij, Koundé en Diego Carlos 3 spelers hebben die nog niet bij de grootste club het een loopbaan spelen.
Nee.
Denk ik echt.
Dat denk ik ook.
Ik denk ook bijvoorbeeld dat De Vrij namelijk, als je hem zo ziet, ik denk nog steeds dat hij, dan waarom zou hij niet bij een club die zeg maar ambitie heeft om de Champions League te winnen, waarom zou hij daar niet centraal achterin kunnen staan? Bijvoorbeeld Parijs heeft nu Thiago Silva waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Parijs gespeeld.
Manchester City.
Want die hebben natuurlijk, die hebben een 500 miljoen uitgegeven op zoek naar goede centrale verdedigers.
Chelsea, al kan je betwisten of Chelsea-Inter heel veel verschil uitmaakt.
Nou ja, het schijnt dat Chelsea...
Ze betalen wel meer in Chelsea.
Het schijnt dat Chelsea Thiago Silva gaat overnemen deze week. Zou ik een coup vinden, als ik eerlijk ben.
Ja.
Hij is namelijk wel stock-out, maar is zo goed. Toch?
Ja, nee, absoluut.
Ik bedoel, we hebben Lewandowski weer weinig gezien, hè, in de finale.
En het viel eigenlijk een beetje tegen.
Nou ja.
Nee, weet ik.
Kijk, het leven van een spits is moeilijk. Trouwens, nog heel veel terug naar de Champions League finale. Hoe absurd is de Franse pers dat Neymar het weer heeft gedaan?
Waarom? Hier zat toch heel Neymar-hatend, voetbalkijkend Frankrijk of waar dan ook op te wachten.
Maar hij was toch goed?
Nee, maar hij scoorde niet en hij maakte niet...
Mbappé scoorde ook niet.
Nee,
Di Maria ook niet.
Nee, maar ja goed, Neymar heeft het gedaan.
Oké. Okay.
En wie was de zondebok bij Inter? Zal het Lukaku geweest zijn?
Nee, ik weet niet dat ze dat nu nog aandurven hoor. Na die stadionschandalen en zo. De Europa League finale, het enige wat ik er opvallend aan vond, ik vond het nogal een rommelige wedstrijd.
Ja, absoluut. En dit had echt alle kanten op kunnen gaan.
Maar ja, wat was het? 11 minuten voor tijd kregen we dan toch nog een flitsje Eriksen. wat is dit echt, hè?
Zul het gewoon daar niet meer over hebben hier?
Ja.
Ik bedoel, want ik word er verdrietig van, jij wordt er verdrietig van.
Ja. Dus het lijkt dus toch, ja, Conte, het zou nog heel, voor comedy opzicht, comedy doeleinden zou het natuurlijk nog leuk zijn geweest als Conte de Europa League won. Maar hij lijkt dus nu weer met wederom een verloren finale de deur heel boos achter zich dicht te trekken.
Ja.
Ik ben wel benieuwd wat het dan weer is. Hey. Waarom hij nu weer zo woedend is.
En deze Europa League, is dit op het konto te schrijven van Monchi?
Weet ik niet.
Of is dat te makkelijk?
Ja, ik vind dat... Kijk, wij associëren Sevilla hier met Monchi. Omdat dat het begrijpelijke verhaal is. Ik denk ook wel dat er gewoon een paar spelers gewoon bij Sevilla gewoon de credits moeten krijgen die ze moeten krijgen. Dus bijvoorbeeld zo'n Fernando, Banega, Ocampos. Dat zijn gewoon wel echt, ja, spelers die ook wel, die, ja, waarmee je iets aan kan. Waarmee je ook,
die gewoon echt goede spelers zijn voor net onder de top.
Ja, en Monchi, ja, ik bedoel, ja, nee, hij wel weer, als technisch directeur. En je kan nooit de top van de markt hebben. Bijvoorbeeld Sevilla wilde heel graag Ziyech hebben. En Ziyech die had zoiets van, ja, bekijk het. Ik ga niet naar Sevilla.
Nee.
Heel knap. Hoe ze elke keer weer zo'n elftal samen kunnen stellen. Want kijk aan de andere kant van het veld. Inter heeft ook een knappe selectie nu.
Ja.
Maar Lukaku heeft wat mogen kosten, hè?
Ja, wat denk je van Eriksen? Speeltje
ja,
in
en
de winterstop.
Ja, dat zijn dure klanten. En het is knap. Lopetegui, natuurlijk vreemde trainer, die als bondscoach een natie in de steek liet om bij Real Madrid te trainen en daar 3 maanden later alweer...
Ja, eruit lag.
Ja, wel een beetje... Ja, het is een solide, saaie trainer. Want hij was bij Porto ook zo. Hij was bij Jong Spanje ook zo.
Ja, maar dat weet je als je hem binnenhaalt.
Ja.
Toch?
Ja, maar hij wint wel. En dat is... Ja, ik bedoel, het is wel een trainer die... Ja.
En ik ben blij dat onze vloek een keer niet heeft gewerkt. Ja. Want wij zeiden van tevoren, ja, jongens, leuk en aardig. Sevilla gaat winnen. Ja, werden we uitgelachen, want we hadden het nooit goed. Voor het eerst kunnen we ons gram halen. Voor het eerst. Dat we met de Champions League weer helemaal verkeerd zaten. Oké, prima. Maar deze pakken we toch?
Denk je nog dat van deze ploeg, van Sevilla, dat er nog iemand bij zit, behalve die centrale verdedigers, die... En linksback is natuurlijk gehuurd van Real Madrid.
Regulon.
Maar zijn er nog van andere van die Monchi aankopen waarvan jij denkt van die zouden nog ergens bij een grotere club dan Sevilla dezelfde impact kunnen hebben?
Dan denk ik aan Ocampos, maar niet per se in de basis. Beetje rotatiespeler.
Suso? Want die is ook weer, hij is wel goed daar.
Ja, maar heeft ook in Italië ook mindere periodes gehad, toch?
Ja. Luc de Jong? Misschien...
Ja, nou, ik zal het je zeggen. Luc de Jong zou eigenlijk bij elke topclub van pas komen. Als je bereid bent een slotoffensief de lange bal te willen spelen. Als dat je plan is, ja, koop Luc de Jong voor erbij.
Maar ik denk dat hij nu weer te duur voor die rol is, toch?
Ja, tuurlijk. Omdat wij binnen de voetballerij nog steeds uitgaan van een speler moet de hele wedstrijd kunnen spelen. En dan, ja, en Luc de Jong komt gewoon tekort voor een topclub. Ik bedoel, dat hoeven we niet gek over te doen, toch?
Ja, maar hier is op zijn plek. Terwijl hij heeft natuurlijk qua statistieken...
Hij was niet onomstreden bij Sevilla.
Nee, zeker niet. En dat terwijl, kijk, aan zijn werkinstelling ligt het nooit. Hè?
Nee.
Van het is qua, als je het hebt over een nuttige speler, van die zeg maar echt... Hij is een spits, maar hij denkt mee als een verdediger. Daar ligt het niet aan. Ja, ik ben benieuwd. Of bijvoorbeeld een heel fysiek voetballende ploeg in de Premier League. Van ja, ik denk nog altijd dat... Ik bedoel, hij is niet heel oud, hè?
Zal hij 27 zijn, 28?
Ja, het is fascinerend, hè? De koersdalingen en stijgingen van de gebroeders de Jong. Dat was echt een periode dat Siem de betere clubcarrière had.
Ja.
En dat is nu echt niet meer het geval.
Nee.
Gewoon over de hele gezien ook.
Nee, zeker niet. Zowel qua toppunt niet als qua langdurigheid.
Ja, wel interessant. En wel, ja, het is hem gegund, toch? Want het is een speler die niet gevrijwaard is gebleven van kritiek.
Nee, en ook wel vaak trouwens terechte kritiek. Aan de ene kant is het ook weer onterecht, want je weet wat hij niet kan en je weet wat hij kan.
Ik denk trouwens wel dat Inter een ploeg is die niet weggaat. Want ik weet niet of de Serie A ooit weer een echte topcompetitie gaat worden. Ik denk wel dat Inter nu...
De aansluiting gaat vinden met
Juventus? Nou, in elk geval de eerstvolgende ploeg is na Juventus. Omdat ze hebben, ik bedoel, Lukaku en Martinez... Zijn wel echt heel goed. Barella is echt heel goed. Ja, maar, de Vrij ook. Ze hebben echt goede spelers.
Het probleem van Inter is niet een eindstation meer voor een speler.
Nou, misschien wel voor een Lukaku. Van als ze zoveel geld voor een jongen betalen.
Ja.
Ik weet het niet. Maar ik denk in elk geval... Ik verwacht niet dat zoals het afgelopen decennium, sinds Mourinho daar weg is... Ik denk niet dat we Inter binnen een jaar weer in de goot zien liggen. In elk geval. Want ze hebben daar te goede spelers voor.
Ja, ze hebben op zich wel... Ja, moet je ze ook goed gebruiken natuurlijk. Ja, ze hebben op zich een rooskleurige toekomst. En ik denk dat het ook voor de Serie A heel erg belangrijk is... dat Juventus echt weer uitdagers gaat krijgen. Want het is niet goed om één prime club in je competitie te hebben.
Ja.
Dat is gewoon voor de gehele uitstraling niet goed.
Nou ja, kijk, als je Bayern zo zag in die Champions League finale tekeer zag gaan... Hè, begrijp je wel gewoon Dortmund's strategie nu. Die hebben zoiets van... In 2021 pakken wij Bayern niet. Het enige wat wij kunnen doen is voor 2025 plannen. En dan op de koop toenemen dat als een speler echt te goed wordt voor ons, dat we hem voor heel veel geld verkopen. Zie Dembele, zie binnenkort Sancho.
Ja.
Maar ja, ik snap dat ergens wel.
Maar het probleem is gewoon, in de voetballerij is het zo moeilijk om een meerjarenplan aan te gaan. En je daar ook door te laten leiden en niet bij tegenslag een andere richting in te willen slaan.
Ja.
Ik bedoel, ik denk dat de voetballerij daar te ongeduldig voor is.
Ik denk dat we een mooi bruggetje hebben naar het laatste onderwerp van vandaag, Jim. Dat Ronald Koeman, de bondscoach...
Ook weggekocht.
Weggekocht.
Ja.
Het is een aderlating voor het Nederlands elftal, want... kijk, saai of niet, hoe het voetbal daar was... Het was wel gewoon echt een topcluster die hij heeft geleverd bij Oranje.
Ja, weet je wat...
Hoe solide die ploeg is geworden sinds hij daar zit.
En het is ook gewoon daardoor verandert ook heel de samenhorigheid weer. Oranje was weer van het volk.
Ja, en ik bedoel, het heeft een paar spelers echt goed gedaan, hè? Van als je kijkt naar de status van een Memphis,
ja.
Status van een Wijnaldum.
Ja, al helpt het bij Wijnaldum ook wel mee dat hij de Champions League ondertussen heeft gewonnen.
Ja.
En kampioen van Engeland is geworden.
Heel benieuwd waar de KNVB nu mee doorzet, qua keuze.
Ja.
Dat,
zou jij een buitenlandse coach aandurven? Ik bedoel, Van Breukelen heeft het al eerder geprobeerd. Die heeft Roger Schmidt al een keer geprobeerd voor Oranje te polsen.
Kijk, je hebt nu nog een kort jaar hè, op het eerstvolgende eindtoernooi. Ik denk zelf dat je, als je een buitenlandse optie doet, dat je die misschien dan na het EK moet doen.
Ja, je moet nou korte termijn even denken.
Ik denk het. Ja, ik weet kijk, het ligt er een beetje aan. Ik bedoel, kijk.
Wat zou Dick Advocaat vragen?
90% van de Oranje Internationals, of laten we zeggen drie kwart van de Oranje Internationals, werkt al met buitenlandse coaches, hè, ja. Gewoon bij hun club. En daarom vind ik het altijd zo'n non-argument. Want ja, goed is goed. Aan de andere kant, ja, bondscoach is een klein window. Ik zou veel liever, wat er nu bij PSV gebeurt met Roger Schmid, van in de Nederlandse competitie wat meer buitenlandse coaches aan het werk willen zien.
Ja. Want die kunnen op dagelijkse basis wat veranderen. Een bondscoach is toch altijd maar een beetje van, ja, je komt eens in de zoveel tijd bij elkaar. Je traint een paar dagen en daarna zwaai je iedereen weer uit.
Ik weet niet of je een bondscoach per se voor revolutionaire ideeën, of dat per se, of het bondscoachschap dan.
Nou, laat ik zo zeggen, het heeft Duitsland in 2006 toen wel heel erg geholpen.
Ja,
dat met het WK in eigen land toen.
Zeker. Maar dat is natuurlijk wel echt een lange termijnsplan ook achter de schermen geweest. Ja. Hè? Van dat ze de hele jeugdvoetbal opnieuw hebben ingericht. En
dat
dit zou
is
gaan
bij Nederland niet het geval.
Nee, van dat gaat nu. Ik bedoel, er komt weer een goede generatie aan. Ik bedoel, het is nog alleen de vraag van wie van die getalenteerde spelers, wie er echt sterren zullen zijn. Bijvoorbeeld, nou, Kelvin Stengs, Marvin Boadou, Donjan Malen, Donny van de Beek eigenlijk nog steeds.
Iataren.
Van wie zijn de jongens die uiteindelijk echt leiden? Van, we zitten een beetje in die fase met die groep. We hebben ondertussen een nationaal team waar je, ja, in elk geval achterin natuurlijk echt goede spelers.
Ik denk dat wij de twee beste reserve centraal verdedigers ter wereld hebben.
Dat is onvoorstelbaar, toch?
Misschien Frankrijk nog.
Ja, maar ik bedoel, dat is echt onvoorstelbaar. Het is onvoorstelbaar dat je twee, nou, echt donderslagen bij heldere hemel qua combinatie tussen technisch voetbaltalent en fysieke power. Gewoon met Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt. Van zulke voetballers komen zeg maar 4-5 keer per 10 jaar voor. Hè?
En,
gewoon qua en, dat soort verdedigers.
En is de Ligt er niet, heb je de Vrij. Prima.
Ja, en je hebt natuurlijk met Frenkie de Jong, Wijnaldum en Depay heb je een paar echt serieuze spelers daarvoor. Maar ja, het is natuurlijk wel nog een incomplete ploeg. Van Oranje is al, zou al mee kunnen doen om bijvoorbeeld zo'n EK. Maar het is nog niet de landenploeg of zo.
Nee, ze hebben inderdaad nog wel wat zwakheden. Ja. En in ieder geval een ondiepe selectie.
En ik weet dus niet in hoeverre je dan een van de tactische revolutie. Terwijl normaal gesproken ben ik bijna altijd de kant van de nieuwlichters.
Ja.
Maar ik weet dus niet in hoeverre dat nu
moet je niet gewoon
de eerste
een soort,
prioriteit is.
Een beetje een iemand hebben die het vadergevoel een beetje kan omarmen, die goed in de groep ligt, die rustig naar het EK kan toewerken zonder veel te veel nieuwe instructies.
Ja, probeert Hiddink weg te paaien van Curaçao, hè?
Nou ja, dat gaat zelf al gebeuren, denk ik. Want daar is allemaal een probleem met contract en zo.
Jemie, Nicky, man.
Nee,
maar
hey, Louis van Gaal.
Ja, ik wilde eigenlijk een heel lul verhaal optrekken. Je weet waar ik naartoe lul. Van qua entertainmentwaarde, qua all is well in the world gevoel, Louis van Gaal.
En iemand kan zich, en hij heeft bewezen 2014 dat hij echt naar een toernooi kan toewerken.
Maar zou hij het nog doen?
Het laatste klusje.
Zou hij het nog doen?
Het laatste klusje?
Ja, ik hoop het eigenlijk wel. Ik hoop het echt.
Die nare nasmaak wegspoelen. Van dat hij en een keer het WK
het
niet heeft gehaald.
Het wilde gerucht was anderhalve week geleden Wenger. Wenger zou ik top vinden trouwens.
Ook al met pensioen toch?
Ja, ook al met, ik bedoel, het zijn heel veel, het bondscoachschap is vaak dat je pensionado's polst, hè? Laten we eerlijk zijn, dat is ook bij andere landen.
Ja, soms is het toch wel een beetje een erebaantje.
Hoe vaak wordt Fatih Terim nog opgetrommeld? Maar Van Gaal zou natuurlijk gewoon zowel qua betrouwbaarheid als qua entertainmentwaarde natuurlijk echt top zijn.
Ja, en Wenger gaat hij zich niet te veel met de hele structuur bemoeien.
Zou heel goed kunnen.
Want zo'n man wil natuurlijk wel alles overnemen.
Ja, en dat heeft Arsenal ooit gered. Toen zijn ideeën revolutionair waren.
Halve jaren 90 en 2000, toen was het top.
Het heeft Arsenal ook al het zetje richting de achtergrond gegeven.
Je moet blijven vernieuwen.
Ja. Ik ben benieuwd. Ik ben in elk geval, om even dan nog de Koeman kant van het verhaal te bekijken. Ik snap het heel goed. Als jij trainer bent, je bent succesvol trainer. Je hebt bij de grootste club op aarde gespeeld. Je hebt al hardop uitgesproken dat je daar trainer wil worden. Ik snap het heel goed. Maar is er... Ik kan me bijna geen ondankbaarder moment herinneren dan om in te stappen bij Barcelona dan nu.
Tuurlijk, maar maakt dat voor hem wat uit? Hij is ooit ontslagen na een paar maanden bij AZ. Verwacht je dan nog ooit dat je bij Barcelona terechtkomt?
Nee, dat is wel wat. Dat vind ik echt een mooie gedachtesprong van je. Het zou mij niks verbazen als Koeman zo denkt.
Die heeft zich al een paar keer echt terug moeten vechten. Om zich weer opnieuw te bewijzen. En nou komt zijn droomclub langs.
Ja. Ja. Nee, zeker.
Die clausule stond er niet voor niks in, toch?
Zeker.
Dan moet je als bond zeggen van nee, daar gaan we niet akkoord. Kom je niet? Oké, dan zoeken we nu sowieso al een andere.
En we krijgen natuurlijk nu weer echt een intro rondje met de Spaanse roddelpers. Dat we elke dag de meest wilde geruchten natuurlijk naar buiten krijgen van wie Koeman nu allemaal niet bij de selectie wil.
Die kranten moeten ook vol.
Die kranten moeten vol. Ja, die zijn ook zijn dikke krantjes om te vullen. Eén kleine voorspellingsin wil ik van je hebben. Is er een Nederlander die Koeman meeneemt? Naar Camp Nou.
Ja.
Wie?
Memphis.
Ja?
Ja.
Dus een voorhoede met Memphis en Messi. En dan wie is de derde?
Fatih.
Really?
Ja.
Oh, dat is wel grappig.
Ja.
Waarom?
Omdat ik denk dat hij relatief goedkoop zal zijn. En Koeman weet wat hij echt aan hem heeft.
Ja, denk het ook.
En ze moeten van, hoe raar het ook klinkt, ze moeten van Griezmann af. Maar ja, wie wil hem hebben?
Ja, het eerste antwoord is altijd
Suárez.
Parijs.
Wie wil hem hebben?
Ajax.
Ja wie kan Suárez betalen?
Precies, want dat is natuurlijk bij Suárez. Die Suárez-geruchten zijn natuurlijk... Want we zijn alle realiteitszin verloren sinds Robben terug is gekeerd bij Groningen. Maar vergeet niet dat de keuze van Robben is. Hè?
Na al een jaar gestopt te zijn.
En iemand die, zeg maar, wiens klein kind financieel onafhankelijk is. En... Suárez is natuurlijk een paar jaar jonger dan Robben.
Is je al overgrootopa, Robben?
Nee, maar op een dag. Kijk, we zijn natuurlijk door die bizarre Robben-transfer... die natuurlijk echt wat te cool voor woorden is.
Oh, Anita en Van der Wiel bij RKC.
Maar het wordt natuurlijk gewoon een lastig verhaal. Dat hij zou dan... wat is het, een derde gaan verdienen van wat hij in Catalonië verdient?
En dan verdient hij voor Amsterdamse begrippen goed.
Ja, dat is, ik vind dat... Terwijl ja, het zou een stunt
zijn. Aan de andere kant, die jongen heeft al heel veel verdiend. Hij heeft ooit gezegd terug te komen. Ja, maar ja goed, hey, voetbal zijn beloftes en ook voetbalclubs zijn beloftes. Neem het allemaal niet te serieus.
Van de Beek, Barça, wat vind je daarvan? Van die utopie?
Ik denk niet dat het de oplossing is.
Nee?
Nee, maar ik denk wel dat het een... Laat ik zo zeggen... Ik denk niet dat het de oplossing is, maar ik denk wel dat die beter is dan wat ze nu hebben. In ieder geval jonger.
Is het niet een logischer middenvelder voor dit Barça dan Pjanic?
Ja, qua leeftijd sowieso.
Maar je hebt toch ook iemand nodig die, zeg maar, wat voorwaartse drang heeft?
Ja, en hoe moet je nog op Vidal vertrouwen daarmee?
Ja. Ja, ik ben echt heel benieuwd.
Barcelona heeft gewoon heel veel problemen.
Ja, en ze hebben 5 weken, hè? Ja, van 1 september tot 6 oktober.
En wat jij inderdaad al aan net al zegt, van ja, Koeman heeft een heel ondankbare taak. En wat gaat Messi doen?
Ja. Ja, ik vind het moeilijk om die geruchten dat hij...
Maar stel voor, hij gaat wel. Is het dan juist een nog meer ondankbare taak of juist een minder ondankbare taak? Voor Koeman, want dan kan je ook zeggen van ja, er zijn wel heel erge verzachtige omstandigheden.
Het ligt er een beetje aan wat het budget is. Hè? Dat als Messi weggaat, maar je krijgt een van de astronomisch budget om het op te vullen. Dus dat je een Neymar terughaalt en dat je, weet ik veel, dat je Lautaro Martinez naar Camp Nou haalt. Van dat je
dat ga je denk ik niet redden.
Nee, dus, ik denk dat wel... Dat nog altijd, het succes van Koeman hangt natuurlijk compleet af van of Messi blijft. In dat opzicht.
En gaat hij de kleedkamer wel voor zich winnen? Want ja, het is een publiek geheim dat natuurlijk Messi de baas is.
Ja, ik ben echt heel benieuwd. Kijk, ik hoop natuurlijk het liefst op gewoon een nieuwe Nederlandse invasie. Dat wij gewoon Denzel Dumfries op de rechterflank is in een weerzinszooming in Camp Nou.
Wie zou dan de Ruud Hesp van Barcelona zijn?
Oeh, man.
Jeroen Zoet.
Nee, maar ik zou het flauw vinden om dan een keeper te doen. Ik vind het leuker om dan een... Wie is een beetje een willekeurige... Bijvoorbeeld, dat hij terwijl Busquets en Pjanic zijn, dat hij Prupper voor de balans haalt of zo. Dat zou ik echt top vinden.
Jury de Kamps.
Ja.
Jury de Kamps, dat vind ik een goeie. Ik weet dat Sam een groot liefhebber is van Jury de Kamps.
Zeker.
Dus ja, als dat zo is, dan word ik ook fan van Barcelona.
Ja, ik ben heel erg fan van random all-stars. Dus zeg maar van Nederlandse spelers die compleet buiten ons zicht gewoon opeens een belangrijke rol hebben bij grote Slovaakse of Hongaarse of Roemeense club. Dat vind ik gewoon top. Dat vind ik echt top.
Ah, Jody Lukoki.
De angst voor elke linksback in Bulgarije, Jim.
Missie Jan.
Zo is het.
Nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Koeman gaat het heel lastig krijgen. Maar als ik Koeman was, ja, lastig of niet, het is je droomclub. Je kan in Spanje leven. Je spreekt de taal. Je kent de historie van de club. Je bent een liefhebber. Wat houdt je tegen om het niet te doen? Wat? Zeg.
Enige grip op de realiteit?
Nee, kom op, man.
Oké, helemaal goed. Oh, je bedoelt gewoon bij Barcelona gewoon om als trainer te worden?
Oh nee, je had het nog over de Nederlandse invasie. Nee,
ik begrijp het vanuit zijn opzicht compleet. Ja. Ik denk alleen wel dat dit, waar hij een wereld te winnen had bij toen hij binnenkwam bij Oranje.
Zeker.
En wat hij ook volledig heeft gedaan, toch? Ja. Eigenlijk maximaal gedaan.
Ja, maar dit heeft hij toch gewoon als opstapje gebruikt? Anders zet je die clausule er toch niet in?
Nee, dat is waar. Dat is waar. Ik denk het is dat Van Gaal dat kunststukje heeft gedaan op het WK. Anders zou dit de beste bondscoach in lange, lange tijd zijn geweest. Ik bedoel, hij heeft het top gedaan.
Ik weet het gewoon echt niet. Ja. Kijk, Bos heeft al een keer aangegeven het willen doen. Maar ik denk dat het nog te vroeg is. Die wil echt, ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar ik heb het gevoel dat hij nog elke dag op het veld wil staan. Schreuder zijn we net al kwijtgeraakt.
Misschien gewoon Jim Driessen.
Laten we dat gewoon vooral niet doen. Nee, maar,
is de kleedkamer na 3 minuten kwijt.
Maar laten we het over dezelfde lengte hebben, Dick Advocaat. Dick's allerlaatste klusje voor een hoop geld.
Je weet dat ik een zwak heb voor Dick Advocaat. Dat ik nooit hem zou afvallen. Ik vind hem top. Hij is mijn man.
Ja, Dick Advocaat als bondscoach? Ja?
Ik teken. Ja. Ik teken.
Dick, red ons. Hey, en bij deze zijn we weer aan het einde gekomen van de voetbalpodcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Vind je het echt leuk? Geef ons even een 5, 6, 7 sterren review op Apple. Ik weet niet tot hoe ver gaat het? 5?
Voor mensen die alleen gewoon van ons houden, 5.
Ja, vind je ons kut? Geef ons 1 ster. Geef een lekker review erbij.
Waarom wil je?
Nou ja, we hebben er al een paar gekregen.
Ik heb het idee dat jij alleen maar over 5 sterren begint om daarna zo sadomasochistisch om 1 sterren te vragen.
We zullen het nooit weten. Shout out Danny Makkely.
Shout out Ras van Marie.